Hallo lieve pollinators! Afgelopen mei
was ik op bezoek bij Kruidhoek. In de webshop verkopen we hun zaadjes, de Tübinger en de Kruidhoek. En ik vroeg me af, waar komen deze zaadjes eigenlijk vandaan? Ze belanden niet zomaar in de zakjes, dus ik ben naar Friesland gegaan. Er komen 2 afleveringen over dit onderwerp, dus als je na deze aflevering nog nieuwsgierig bent, er komt meer. Oké, laten we beginnen.
Zoom, 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 zoom.
Welkom allemaal voor bij de Pollinator Podcast. Ik zit bij Kruidhoek. Ik ben op bezoek, helemaal in Friesland. Ik zit met Jo-Janneke. Kan je jezelf voorstellen?
Ja, dank je. Mijn naam is Jo-Janneke Bijkerk. Samen met Jasper Helmantel, mijn wederhelft, zijn we eigenaar van dit bedrijf.
Oké. Okay. En wat is Kruidhoek?
Ja, Kruidhoek is een best wel oud en bijzonder bedrijf. Uniek. In die zin, het bestaat sinds 1978 en is opgericht door een stelletje, ja, je zou ze nu hippies noemen, denk ik. En die waren helemaal vol van wilde planten en zijn op een gegeven moment echt met wilde bloemenzaden gaan werken. En wat wij nu eigenlijk doen is verschillende dingen. We verzamelen wilde bloemenzaden uit het wild. We kweken die op de kwekerij. En we maken er planten van om als plant te verkopen. En we maken producties van die zaden. Dus echt voor grootschalige teelt, zodat we er mengsels van kunnen maken. En dat verkopen we aan particulieren, gemeentes, waterschappen, provincie, allerlei organisaties, groot en klein, stichtingen, landschappen. Met heel veel ecologisch advies. En ook mengsels op maat. Want je hebt elk gebied is anders. We hebben allerlei standaard mengsels ontwikkeld. En je zou kunnen zeggen, ik zit op een heel zandig gebiedje. Dus dan kun je, en het is matig voedselrijk, dus dan zou je dat mengsel kunnen zaaien. We hebben 20 standaard mengsels. Om die reden dat mensen zelf gewoon kunnen kiezen van wat past hier dan goed. Maar zeker in het buitengebied en voor allerlei speciale situaties zijn we continu mengsels aan het ontwerpen die goed passend zijn met de situatie.
Ja. Oké, tof. En wat is de missie van Kruidhoek?
Jasper weet het altijd heel mooi te verwoorden, daar ben ik iets minder goed in. Maar waar het feitelijk op neerkomt is dat we willen gewoon iets kunnen bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit. En dat willen we substantieel doen, dus we willen ons echt ervoor inzetten. En daarbij willen we ook gewoon zorgen dat de toekomstige generaties ook nog bloemen en dus ook insecten en vogels in hun eigen omgeving kunnen beleven. Mm-hmm. En wilde planten zijn de basis daarvoor. Feitelijk.
Ja, en ik zag op jullie website dat Kruidhoek is gestart in 1970, toch?
Ja, 1978.
1978,
ja.
Wauw.
Ja.
En is de missie nog steeds hetzelfde gebleven als toen? Of is het
anders? Ja, denk het wel. Dit is ook echt heel lang geleden al allerlei samenwerkingen gestart met verschillende gemeentes in het land. Want sommigen waren ook heel gepassioneerd met wilde planten bezig. Omdat dat gewoon hoort bij de omgeving van een gemeente. Je woont in een gebied en daar komen allerlei wilde planten voor. En als groenbeheerder zorg je daarvoor. En er zijn ook traditioneel gewoon altijd heel veel gemeenten geweest die zelf zaden verzamelden en weer toepasten in hun eigen gebied. Mm-hmm. En een daarvan was gemeente Amstelveen. En die hebben eigenlijk nog steeds die functie. Het is een hele, hele bijzondere gemeente ook in die zin. Er zijn er gelukkig nog wel een paar. Daar hebben we dan ook hele nauwe contacten mee. En die hebben ons eigenlijk, onze voorgangers, in contact gebracht met mensen die gingen stoppen met hun kwekerij. En daar is Kruidhoek ook deels een beetje uit ontstaan. En de gemeente heeft zelf ook gezegd van we hebben steeds al die zaden, maar die zaden naar de mensen brengen, dat is voor ons wel het is een soort specialiteit. Mm-hmm. En dat kost veel tijd en energie. Dus kunnen jullie dat niet doen? Maar dat is natuurlijk al 45 jaar geleden ongeveer. Dus dat is nu allemaal toch een beetje anders ontwikkeld. En ondertussen hebben we nu nog steeds heel veel contacten met gemeentes op allerlei soorten niveaus. Mm-hmm. Maar wij verzamelen in heel Nederland zaden uit wilde populaties. En ja, dat kunnen dan gemeenten weer toepassen in hun eigen gebieden.
Ja, kun je dat als een grote klus?
Ja, en een beetje uitdaging hebben. Superleuk.
Ja. En hoe groot is de organisatie dan?
We zijn nu met een groep van meer dan 40 mensen, denk ik.
Oh, wow.
Toen we begonnen waren we met z'n tweeën. Hadden we ook allebei nog een parttime baan naast. Dus in 2007 was dat. Mm-hmm. En het was ook een beetje een ingedut bedrijfje toen. Ze hadden nog geen website. En inmiddels, we zijn binnenkort toe aan weer een nieuwe website. Maar je moet je voorstellen, om zo'n bedrijf te kunnen hebben, ik zeg het al, hè, je verzamelt zaden uit het wild. Je hebt dus een kwekerij nodig, dat hebben we hier op Oude Dijk 6, waar je al die planten echt op kunt kweken, zoveel mogelijk, zodat je daar zoveel mogelijk zaden af kunt halen. Mensen moeten die kwekerij beheren. We hebben een kwekerij om al die planten op te kweken, voor de plantenverkoop. Daar heb je mensen voor nodig, mensen die de orders verwerken. We hebben 4 adviseurs. Mensen die helpen met communicatie en marketing. We hebben een hele zaadschoningsafdeling. Om al die zaden die we op het land hebben staan. We hebben zelf dan 20 hectare. Plus nog een samenwerking met teeltpartners. Ja, dat zijn gewoon heel veel zaden. Die gaan door onze zaadverwerking heen.
Mm-hmm. Ja, ja.
Dus dan moet je ook mensen inzetten. Plus de hele akkerbouw. Dat is ook een team. Mensen die gewoon eigenlijk wel jaar rond, of met de voorbereiding of met de teelt van de planten zelf bezig is. He, dus zaaien direct in de volle grond, planten, heel veel wieden en schoffelen. En nou dan oogsten, nou, planten dus, en al dat soort dingen. En allemaal in de zomer. Het is altijd een hele drukke tijd.
Ja.
Ja, dus je hebt heel veel mensen nodig om het echt met z'n allen te doen.
Ja, is 40 wel genoeg eigenlijk?
Nee, het is nooit genoeg. Maar we draaien gelukkig hartstikke goed. En er is veel vraag naar wilde bloemenzaden. En daardoor kunnen we het bedrijf ook op een kwalitatieve manier steeds blijven ontwikkelen.
Ja.
De consequentie is natuurlijk dat je dan weer bedenkt dat je dat dan nog weer nodig hebt. Dus je denkt, als we daar ook 20 hectare gaan betelen, dan moeten we die faciliteiten ontwikkelen. En zo ben je steeds maar verder aan het ontwikkelen en verder aan het ontwikkelen. Ja. Geef niks, want het is allemaal voor de missie. En we hebben een verschrikkelijk leuk team, dus het is gewoon heel leuk om samen te werken.
Ja. En wat doe jij in de organisatie?
Wat ik zei, ik ben eigenaar samen met Jasper. Maar vroeger deden we helemaal alles, toen we samen begonnen. nu zou je kunnen zeggen dat ik vooral met kwaliteitsbewaking bezig ben. Dus dat het altijd om soortecht materiaal gaat. En dat we goed letten op waar het zaad en planten vandaan komen. Dat de zaden echt schoon zijn. Als we aan het schonen zijn, wat voor zaden zitten erin? Zit er ook onkruidzaden in? Wat is de kwaliteit van het zaad? Ik maak de opzet voor de teeltplanningen, voor de akkerbouw. Mm-hmm. Dus niet voor de opkweek van de planten. En gelukkig hebben we helemaal slimme mensen in het bedrijf die helpen om daar een goede planning van te maken, zeg maar. Maar je moet eerst bedenken van welke soorten gaan we kweken dit jaar? En hoeveel hebben we nodig van alles? En wie gaat dat doen? En we hebben nu 2 mensen die helpen ons ook om onze teeltpartners te begeleiden. Want even leren een paar wilde planten te kweken. Dat is toch een beetje anders dan aardappels of bieten of uien. Je moet andere dingen leren.
Ja, hoe is dat anders?
Nou, de zaadjes kiemen bijvoorbeeld niet zomaar. Er zijn ook zaden die hebben koude nodig om te kiemen. Of ik vind dat een heel leuk voorbeeld, maar er zijn er meerdere. Als je kijkt naar muskuskaasjeskruid, die maakt van die mooie roze bloemen. Echt een favoriet bij bijen ook. Met dat van veel stoffig stuifmeel gebeuren. Of poeierig. Maar in ieder geval die planten, heel veel wilde planten hebben een soort in hun zaden een soort kiembescherming ingebouwd. Kiemrust wordt het ook wel genoemd. Daardoor blijven ze lekker slaperig. En als ze dan een beetje vocht en warmte krijgen bijvoorbeeld, gaan ze niet zomaar allemaal kiemen. Want kiemen is heel gevaarlijk. Want dan, op het moment dat je kiemt, moet het vochtig blijven. De temperatuur moet goed blijven. Er moet voeding beschikbaar zijn. En stel, er komt opeens een hittegolf. En je hebt allemaal besloten om te gaan kiemen. Dan ben je dus allemaal dood. Mm-hmm. Dus er zijn heel veel planten die of besluiten dat ze... Of nou ja, hè, dat heeft zich zo ontwikkeld, evolutionair. Dat je kou nodig hebt, koude prikkels. Om die slaperigheid van dat zaad af te breken. En dan met voldoende kou kan dat zaad dan uiteindelijk kiemen. Mm-hmm. En soms ligt het ook heel lang in de grond. En bijvoorbeeld dat muskuskaasjeskruid. Voordat de eerste zaadjes gaan kiemen, dat duurt 3-4 weken. Maar dan, daarna kiemen er nog weer zaadjes. En daarna kiemen er nog weer zaadjes. En nog meer en nog meer. En dat kan maanden doorgaan. Er zijn ook zaden die kiemen pas na 2-3 jaar. Als mensen een bloemenweidje uitzaaien, dan krijgen ze echt zo'n mix van soorten. Maar er zitten wel planten in. Als die grond nog niet geschikt is voor die soort, dan gaat hij niet, gelukkig niet zomaar direct kiemen.
Ja.
Dan kan dat wel even duren. En soms dan na een jaar of 2-3 zijn de juiste bodemschimmels aanwezig. En zit het bodemleven, wordt een beetje gezond. En dan kan dat zaadje gaan kiemen. Dus dan, soms moet je wel lang wachten. En gelukkig doen andere planten er veel sneller over. Dus dan hoef je gelukkig niet te wachten voordat er leuke bloemetjes te zien zijn.
Ja.
Maar ja, het zijn echt... We hebben meer dan 500 soorten in ons assortiment. En die gedragen zich allemaal net weer anders. Ja, zaden zijn heel bijzonder. Je hebt hele, hele kleine zaadjes en grotere zaden. En zaden met een hele harde, dichte zaadhuid. Of juist heel zacht. En drijfzaden. Mm-hmm. Denk maar aan gele lis of zeekool. Ook zo'n fantastische plant. Dus die heeft een heel mooi drijfzaadje. Die kun je gewoon op het water gooien en dan dobbert hij maanden lang.
Wauw.
Ja.
Ik had er nooit over nagedacht dat... ik kijk heel vaak naar bloemen, maar ik kijk niet zo vaak naar zaadjes, moet ik eerlijk zeggen.
Nee, dat deed ik vroeger ook niet zoveel. Ik keek vooral naar plantjes.
Ja, precies. Ja. Ja, de zaad hoort er natuurlijk ook bij. En je zei ook net dat je bewaart de kwaliteit en ook over de inheemse zaadjes. Wat maakt voor jullie een zaadje inheems of een bloem of een plant?
Dat is een hele goede vraag. Ja, wij vinden zelf inheems... Kijk, planten hebben geen landsgrenzen. Maar het eerste criterium moet zijn dat de plant echt wild in het wild voorkomt in Nederland. En Vlaanderen, want we leveren ook veel zaden aan Vlaanderen. En daarnaast willen we eigenlijk ook dat de genetische oorsprong van dat zaad... ook redelijk dichtbij is. Dus ja, we noemen dat zelf de Noordwest-Laaglanddelta, zeg maar. Dus dat is Nederland en misschien nog een klein beetje Duitsland en Vlaanderen. En uit dat gebied proberen we zaden toe te passen. En ja, je hebt inheems. En inheems wordt vaak als zelfde woord gebruikt voor autochtoon. Bij mensen heb je het over autochtoon, maar bij planten heb je het dan ook over autochtoon. Als je er langer over nadenkt, dan denk je, jeetje, waar hebben we het over? Maar dat zijn echt planten die genetisch na de laatste ijstijden helemaal zelf in staat zijn geweest om zich hier te vestigen. Mm-hmm. En ja, dat noemen we de oorspronkelijke inheemse soorten.
Ja, oké.
Ja.
En er groeien hier heel veel niet-inheemse soorten.
Ja.
En hoe is dat voor de bijen dan? Of is dat slecht?
Voor bijen...
Of voor vlinders, precies. Iedereen.
Ja, precies. Nou, er zijn natuurlijk veel bijen die sowieso redelijk breed vliegen op van alles. Mm-hmm. En we hebben heel veel wilde planten in Nederland die bijvoorbeeld pas 1500 jaar geleden of 500 jaar geleden of 100 jaar geleden of 20 jaar geleden zich hebben ingeburgerd in onze landschap. Dat ze gewoon zelf in staat zijn om wild voor te komen en wilde populaties te vormen. En dat noemen we dan ingeburgerd of, er zijn ook andere termen voor. Soms komen ze via de rivieren binnen en dan noem je het een neofiet, een nieuwe plant die zich bezig is zich te vestigen. Maar ja, wat vinden dan de insecten ervan? Ik denk dat je zo moet kijken. In het oorspronkelijke gebied waar een plant wild voorkomt, daar heeft hij relaties opgebouwd met een heleboel beestjes. En soms zijn dat parasieten of zijn het beestjes die ze helpen bestuiven, zodat de zaden verspreid worden. Het kunnen ook mieren zijn die met de zaden gaan slepen. Van alles. Hè. En ook dus bijen voor de bestuiving. Mm-hmm. Zweefvliegen en zo. De relatie tussen de planten en die beestjes, die is gewoon heel nauw. Ik zie bijvoorbeeld dat heel veel beesten ook leren eten van planten die hier misschien nog maar een paar honderd jaar zijn. Hè, die gaan daar ook van eten, eitjes op leggen. Bijvoorbeeld, moet ik het wel goed zeggen, dat is het avondrood. Die zit op bijvoorbeeld wilgenroosje. Maar dat is teunisbloemfamilie. Dus hij kan ook van teunisbloem eten. Dat soort dingen. Dus er zijn allerlei links van planten die nog niet zo lang in Nederland zijn. Of misschien nog maar 500 jaar. Ach ja, is dat lang of is dat kort? Maar als je kijkt naar Phacelia, bijvoorbeeld hè, bijenvoer. Die heeft misschien ecologisch nog niet zo heel veel waarde voor al onze wilde beestjes. Mm-hmm. Ja, dat is misschien een beetje een ingewikkeld verhaal.
Maar, ja, natuur is heel ingewikkeld.
Ja, maar dat maakt het juist zo leuk. Ja. Al die relaties hè, met bodembeestjes en kleine en grote beestjes. En ik denk hoe complexer al die relaties, hoe meer waardevol een plant kan zijn in een systeem. Gewoon onderling als planten onder elkaar en in relatie tot die bodem en die beestjes. Mm-hmm. En bestuivers, ja, je hebt gewoon bestuivers die niet heel kieskeurig zijn, maar gewoon blij zijn met nectar en stuifmeel waar ze goed bij kunnen. En die ook goed eetbaar is, goede voedingswaarde heeft. En je hebt natuurlijk gewoon heel veel beestjes die specialist zijn. Denk aan al die nachtvlinders die bepaalde plantensoorten nodig hebben. En ja, hoe meer verschillende plantensoorten je hebt in een gebied, ook hoe meer je van dat soort, ja, dus echt, dat gaat over vele honderden soorten, die je dan een woonplaats kunt bieden, zeg maar.
Ja.
Ja.
Wat bijzonder.
Ja.
Waarom kruidhoekzaadjes en niet andere zaadjes?
Ja, ik wou niet zeggen niet andere zaadjes. Kijk, wij proberen ons best te doen om het echt zo wild mogelijk te houden. En dat de zaadjes die we kweken ook toegepast kunnen worden in ja, allerlei gebieden. En dan nog steeds aanpassingsvermogen hebben en ook zo goed mogelijk passen bij de beestjes in Nederland. Maar ja, dat vind ik eigenlijk gewoon een belangrijk argument. Ik wil gewoon echt met het lokaal materiaal werken.
Ja.
En misschien dat een knookkruid uit het oosten van Europa ook prima is voor heel veel beestjes. Maar onderzoek heeft wel aangetoond dat juist die echte plant-dierrelatie het meest optimaal is als je echt met regionaal materiaal werkt. Mm-hmm. En er zijn niet veel mensen in Nederland die daar echt mee bezig zijn en daar zaden voor kweken of verzamelen.
Ja, dus die produceren niet alleen maar zaadjes, maar informatie, educatie,
ja,
advies. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. En is de vraag toegenomen voor jullie naar de zaden?
Ja. Elk jaar weer, ja. Ja, nee, dat is wel heel erg leuk. En ik denk, het heeft ook een trieste kant. Vroeger, hoe moet ik dat zeggen? Ja, zeg maar 10 jaar geleden in ieder geval nog wel. Bouwden heel veel mensen gewoon iets heel vrolijks in hun tuin. Ja, als het maar mooi was, veel bloemen. En soms dan zeiden ze ook, ja, ik hou niet van geel. En dan zeg je, nou ja, de beestjes houden wel van geel. Of ze wilden alleen maar blauw, dat soort dingen. Maar sinds mensen zich veel meer van bewust zijn hoe het staat met al die afname van bijen en andere insecten en beestjes. Ja, ook mensen die helemaal niet zo druk met de natuur bezig zijn, raken daarvan doordrongen. En die denken van, ja, we willen gewoon ook helpen. Dus je krijgt heel andere vragen van klanten, die gewoon echt meer gericht zijn op hoe kunnen we de biodiversiteit helpen herstellen, ook in mijn eigen tuin. Ja. Ook al heb ik maar 10 vierkante meter of 5 vierkante meter, wat kan ik doen om daar een mooi gebiedje van te maken? Ja. Dat is echt een verschil.
Ja, ik heb hem al 1/4 vierkante meter op mijn balkon, heb ik al zaadjes gezaaid.
Ja, zo moet dat.
Ja. 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 En is er genoeg aanbod voor de vraag?
Het is maar hoe je het bekijkt. Ik denk, we kunnen voor de vraag van bijvoorbeeld tuinliefhebbers, kunnen we goed aan. En voor gemeenten gaat ook wel aardig goed eigenlijk. Er zijn nu wat grotere projecten op stapel waar we voorbereidingen voor aan het treffen zijn. Er worden bijvoorbeeld een heleboel dijken worden versterkt. En dat moet vanwege de, voor veiligheid. En daar hebben ze echt zich de taak op zich genomen om dan ook mede aan de biodiversiteit te gaan werken. Dus, maar het gaat echt om hele grote aantallen kilometers. En dat gelukkig hoeft dat niet in één jaar. Dus dat kun je gewoon jaren vooruit trekken met z'n allen. Maar ja, dat is echt iets waar we ook gericht voor kweken. Goed naar moeten kijken en hoe we daar zaden voor kunnen leveren.
Dat lijkt me ook wel een hele andere grond dan hier bijvoorbeeld. Of?
Ja, de grond is overal anders.
Overal
echt. Anders. Want ook hier, we zitten hier op een stuk van zoveel hectare. En we hebben hier venige stukken, we hebben hier echt super zandige stukken, we hebben hier licht lemige stukken. Maar zo'n dijk is bijvoorbeeld soms licht kleiig of iets zwaardere klei of best wel zandig. Dat moderne dijken die willen ze liever niet heel zandig maken. Dat is toch wat spannender qua veiligheid.
Ja.
Maar ja, dat zou wel goed zijn voor de bloemen, zeg maar. En gelukkig zijn bloemen echt heel goed in staat om zo'n dijk goed te doorwortelen. En om heel sterk te maken. Dus je zoekt een soort mix dan, als het kan, met een redelijk lichte klei.
Ja, ja.
Maar je kijkt altijd naar de grond die er is. En daar probeer je optimale resultaten uit te halen.
Het is wel tof dat de bloemen gaat samenwerken met ons om ons veilig te houden.
Ja,
ja, dat is
goed,
cool.
Ja.
Wauw. Ja, en... En wat is het proces van de zaadjes? Van als je denkt van echt nul tot ze gezaaid worden?
Ja. Ten eerste moet je dus, als je in een gebied gaat verzamelen, moet je dus kijken van welke wilde planten staan daar? En zijn die populaties groot genoeg? Want als je wilde zaden verzamelt, mag het nooit zo zijn dat je schade doet aan die populaties. Mm-hmm. En dat die daar achteruit gaat. Liefst wil je zelfs dat die juist verbetert.
Ja, en hoe verzamel je ze dan?
Het meeste met de hand.
Okay.
Ja, en dan, dat kost veel tijd en zo. Maar als je weet hoe de populatie ongeveer in elkaar zit, dan wandel je daar helemaal doorheen. En probeer je min of meer at random daar de zaden uit te verzamelen. En van een bepaald aantal planten. Dus je wil zeker, ligt aan het type plant en de populatie, minimaal 50 planten bijvoorbeeld. En als je hele grote populaties hebt, misschien wel van een aantal 100 planten bijvoorbeeld. Wat maar lukt. En dan heb je die zaden verzameld en dan moet je ze natuurlijk zorgen dat ze goed droog worden.
Ja.
Soms moeten ze nog narijpen. En,
wanneer je het over narijpen hebt, wat is dat?
Ja, narijpen dan. Soms dan is het zaad al wel goed gevormd. Maar moet het nog even afharden. En dan is dus binnenin het zaadje het proces nog gaande om dat helemaal klaar te maken van binnen. Zodat het klaar is om te kiemen. Mm-hmm. En de buitenkant van het zaad moet ook nog soms uitharden. Het is eigenlijk zorgen dat het zaad saai klaar wordt. En soms als je het van de plant afhaalt is het al wel helemaal gevormd. Maar nog niet helemaal afgerijpt. Dus dat kost dan nog een paar dagen soms. Mm-hmm. Maar dan moet het heel langzaam drogen. Het mag niet te snel natuurlijk, anders kan het niet meer narijpen. En dat komt ook, je verzamelt zaden op verschillende momenten, maar je probeert steeds het rijpste zaad te pakken. En er zijn heel veel slimme planten, die gaan bijvoorbeeld beginnen met bloeien en dan maken ze daar zaad van. Maar vervolgens zijn er nog aan diezelfde plant nog meer bloemen die later bloeien. He, dus heel veel gespreide bloei en dus ook heel veel gespreide zaadzetting. Mm-hmm. En er zijn planten die tot laat in het najaar hun zaden nog vormen. En daardoor een hele mooie spreiding hebben. En dat proberen we in onze teelten ook na te bootsen eigenlijk. Dat je die zaden die het eerst rijp zijn, plus die aan het eind rijp zijn, ook allemaal kunt oogsten. Want dan heb je genetisch de hele breedte te pakken en dan is hij nog zo wild mogelijk. En dus ook, heeft hij gewoon het vermogen om zich aan te passen, beter aan te passen aan allerlei situaties. Dus dan heb je die zaden verzameld om ze op te kweken op de kwekerij. Dat doen we eigenlijk altijd in pluggen. We proberen, dat doen we dan met zaaien, een soort zaaimedium. En dan worden ze met, we hebben een mooi machientje met allemaal buisjes. En daar doe je de zaden in en dan wrijf je ze precies in de juiste gaatjes. En dan komen ze op hun plugplekje terecht. En dan, nou ja, sommige zaden zaaien we in december. We zaaien het hele jaar door.
Oh.
We zaaien in januari, februari, maart, april, mei, juni, juli. Volgens mij zaaien we bijna elke maand. Ik zit te denken, misschien is er een maand dat we niet zaaien. Maar ja, dat ligt er dus aan wat het meest optimaal is voor welk zaadje. Mm-hmm. Om te kunnen kiemen. En er zijn zaden, nou, die hebben echt maanden kou nodig voordat ze optimaal kiemen. En er zijn zaden die kiemen als het nog 0 graden is. Als het echt nog heel koud is. Maar dan beginnen ze al te kiemen. Mm-hmm. En er zijn zaden die moeten eerst kou hebben. En die kiemen dan pas als het wat warmer wordt.
Okay.
Dus het is echt heel verschillend. Nou, dan heb je ze opgekweekt. En dan wil je elk plantje uitplanten. Ook de zielige plantjes en de kleine plantjes. En dan probeer je daar goede planten van te krijgen. En dan probeer je daar echt alle zaden van te oogsten. En als je dat hebt gedaan, dan hebben we een speciale zadenkluis, zo noemen we dat. Het is, ja, we kunnen hem op slot doen. maar het is gewoon een geïsoleerde cel die lekker echt koud is en heel droog. Mm-hmm. Dus als we het zaad hebben schoongemaakt, dus alle troepjes eruit hebben gehaald. En dan hebben we dus de eerste generatie naar het wild verzamelde zaad. En dat is de basis voor onze teelten. En dat zaad, daar kun je echt al die bloemen mee opkweken. Nou, die gaat in die speciale kluis. Want dan blijft die gewoon veel langer goed bewaarbaar. Goede kwaliteit, kiemkrachtig zaad. Mm-hmm. Nou, en daarmee gaan we dan. Soms moeten we dat proces nog een keer herhalen om genoeg zaad te kunnen hebben. En daarmee ga je dan die teelten opzetten. En van sommige zaden hebben we maar 50 gram per jaar nodig. Er zijn zaden waar we maar 1 kilo per jaar voor nodig hebben. Of 5 kilo of 500 kilo. Dat verschilt heel erg per soort. Ja. Mm-hmm. Je kunt je voorstellen dat we van boterbloemen en magrietjes best wel veel zaden nodig hebben. En rolklaver. En er zijn gewoon heel veel planten. En zeker ook al die paardenbloemachtige dingen. Biggenkruid, vertakte leeuwentand, kleine leeuwentand. Dat zijn allemaal van die pluisjes. He, die oogsten we dan ook met speciale pluiszuigmachines.
Oh, hoe zien die eruit?
Ja, wij noemen het de mug. We zijn ook een nieuwe machine aan het bouwen. Maar de mug is een beetje een rare op hoge poten staande trekker. En een hele lange buis. En aan het eind zit dan de zuigsnuit, zeg maar. En daarmee gaan we dan over het bed heen waar die pluisjes in staan.
Klinkt heel erg science fiction.
Ja, het is een mooi apparaat. Maar, nou ja. En dan kun je op heel veel manieren kun je zo'n machine bouwen. Maar die kun je niet makkelijk kopen of zo. Dit zijn heel veel apparaten die we gebruiken. Moeten we zelf aanpassen. Mm. Omdat we geen aardappels of bieten verbouwen. En ja, wilde bloemenzaden is een beetje anders. We zijn dus ook nu teeltpartners aan het opleiden. Om ook echt goed dit soort dingen te kunnen produceren. Dat is geweldig. Ja.
Dus als je dit wil gaan doen als baan, kan je bij jullie in de leer gaan?
Ja, ja. Ik hoop dat er een grote carrière in is.
Past wel.
Ja, sowieso wens ik echt wel dat veel mensen wilde planten leren kennen. En ook zien wat voor fantastische dingen ze kunnen bieden. Als je, ja, de wilde plant, wat ik al zei, het is gewoon de basis voor alles. Mm-hmm. Al dat leven wat er omheen zit. Ja. Ik weet niet of je de Floron-cursus kent. Nou, dat is een speciale club mensen die echt de planten van Nederland in kaart brengt en bestudeert in Nederland. En, nou, een hele mooie club. Maar die organiseert nu ook in het voorjaar steeds een cursus. En dan kun je echt planten naar de basis van onze wilde flora leren kennen. Mm-hmm. Doen heel veel mensen aan mee. Dus uit ons eigen team ook, ze vinden het wel leuk wat ze doen, maar ze kennen alle planten nog niet altijd.
Ja, snap ik.
Dus dan kunnen ze op cursus.
Ja, tof. En je hebt al een beetje verteld, je hebt een muggenmachine wat voor machines gebruiken jullie eigenlijk?
Ja, hoe kan ik het goed uitleggen? We hebben een machine waarmee je de gewassen, als je ze oogst, afsnijdt. En dan gaan ze met een loopbandje gaan ze naar achteren en dan komen ze in een grote bak terecht. Dat noemen we een snijlader. En dat is een belangrijke machine. Maar wat bijvoorbeeld ook een belangrijke is, is een combine. En je hebt, je kent ze wel van die hele grote combines waarmee granen worden geoogst. Nou, die zijn tig meter breed. En dan kun je in één keer heel veel graan oogsten. Wij gebruiken vooral echte kleinere combine machientjes. Proefveld combine wordt ook wel gebruikt. Mm-hmm. Dus dat is een 1,5 meter breed. En dat, dan kun je een bepaalde hoeveelheid afsnijden en naar boven brengen. En dan gaat het door een soort maalsysteem waar dan de zaadjes eruit worden gewrongen, zeg maar, of geslagen. En dan gaat het nog over een paar zeven heen. En dan alles wat rijp is, dat gaat dan door die zeven. En alles wat overblijft, valt dan achter weer op het veld. Mm-hmm. Wat heel fijn is, want dan laat je de organische materiaal van de planten, laat je gewoon op het veld achter. Dat is goed voor het bodemleven.
Ja.
Zeg maar op die manier. Ja, ja, en wat gebruiken we nog meer? We doen ook wel dingen met de hand.
Ja, is de hand de belangrijkste machine?
Het is hier wel een hele belangrijke machine. Mm-hmm. Ja, dat mag wel meer gewaardeerd worden door mensen. Hoe belangrijk het is om... we oogsten ook echt sommige zaadjes met de hand. Dus dat kost best wel veel moeite. Goede oog-handcoördinatie. En je moet dus kunnen herkennen wanneer het zaad echt goed rijp is. Want je kunt zeggen, dat is een mooi bolletje. Nou, ik ga alle bolletjes plukken. Mm-hmm. Maar als dat bolletje nog niet goed rijp is, dan heb je het voor niks geplukt, zeg maar.
Ja, dus,
daar zijn we met z'n allen heel hard bij bezig. En dan hebben we natuurlijk de machines waarmee je kunt schoffelen. We hebben dus een paar trekkers hier in het bedrijf om dat allemaal te kunnen doen. Mm-hmm. We hebben zelfs speciale freesmachientjes die we tussen de planten kunnen hangen. En dat is wel belangrijk, want je moet je voorstellen, we gaan hier in de winter, kunnen we op een gegeven moment niet meer met de trekker het land op. En dan is het overal te nat.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk heel belangrijk, anders dan gaat de grond helemaal versmeren.
Ja.
Maar dat betekent wel dat je moet in de winter een beetje door blijven wieden en hakken, zoals we dat noemen, met de hak op het veld.
Mm-hmm.
Maar soms is het ook gewoon te koud en op een gegeven moment gaat er allemaal onkruid groeien. En dan kom je in het voorjaar, in april, kom je weer op het land met je trekker. En dan is het, dan lukt het meestal alweer. En dan staat er heel veel onkruid tussen de planten. En dat is op zich niet erg, want die zijn gewoon lekker uitgegroeid. Maar die staan dan tussen de rijen in allerlei onkruid. En dan gebruiken we die speciale kleine freesmachientjes in die rij om dan die toplaag weer even kapot te maken. Hoeft maar heel dun. En dan sla je de plantjes stuk. En daarna kun je weer schoffelen.
Mm-hmm.
Dus het zijn de gewassen die van jaar op jaar op jaar op hetzelfde bed staan. Mm-hmm. En we hebben een soort multicropping, hè, want er staan op 1 hectare soms tientallen verschillende gewassen. En er zit ook wel 1-jarige bij en 2-jarige, maar er zitten ook heel veel vaste planten bij die gewoon elk jaar opnieuw weer moeten groeien en bloeien. Mm-hmm. Ja. Ja, en dan haal je dus de zaden van het land af met een van die machines. En dan hebben we een speciale droogwand gemaakt. En dat zijn dan grote kubuskisten met gaten eronder en heel speciaal fijn gaas op de bodem. En die zetten we dan voor een wand waar we lucht doorheen blazen.
Mm-hmm.
Heel, heel hard. En die lucht moet gewoon iets droger zijn dan het gewas. En dan kun je hem eigenlijk ook heel mooi laten narijpen en drogen. Sommige planten moeten we eerst oogsten en drogen. En dan kunnen we daarna nog weer dorsen. En als ze dan gedorsen zijn, of in ieder geval voldoende schoon, dan gaan we ze echt schonen. Dan hebben we een speciale schonerij.
Mm-hmm.
Om er echt pure zaadjes van te maken. Ja, dat is...
Klinkt ingewikkeld.
Dat is ook een vak apart.
Ja.
Dat laat ik je straks wel zien.
Oké, ik ben benieuwd. En wat gebeurt er eigenlijk na het bloemseizoen?
En je bedoelt als alles uitgebloeid is en zaad allemaal
precies
geoogst is?
Ja.
Nou, dan is dat is eigenlijk ook het zaaiseizoen.
Mm.
Wij proberen jarenlang mensen al te overtuigen dat ze in augustus, september, oktober, zelfs in november te zaaien. Want dat is gewoon een hele goede zaaitijd. Dus ja, daar zijn we vooral wel druk mee.
Ja.
Dus ja, eigenlijk verkopen we nog steeds heel veel zaadjes in het voorjaar. Maar dat is ook, ja, mensen gaan weer aan de slag en er moet veel gebeuren. Op het moment dat iets zaai klaar ligt, moet er gewoon zaad in. En dat kan ook wel. Ik bedoel, als het gewoon zoals, nou ja, het is heel droog geweest. Als je dan zaadjes uitstrooit, gebeurt er eigenlijk niks met dat zaad, want er is geen vocht om te kiemen.
Ja.
Maar ja, op een gegeven moment komen er weer buien. En dan gaat het vanzelf kiemen en groeien. Dus in die zin maakt het niet heel veel uit wanneer je zaait. Maar ja, wij zouden het toch wel fijn vinden als veel mensen zaaien in de nazomer en herfst.
Okay.
Omdat je dan gewoon hele mooie resultaten kunt halen.
Ja. En jullie hebben een zaaimengsel voor ons gemaakt die je in onze webshop kunnen kopen.
Ja.
En wanneer moet je die eigenlijk zaaien?
Ja, die kun je ook wel in het voorjaar en in het najaar zaaien. Kan allebei.
Ja.
Ik denk dat je bij beide hele mooie resultaten kunt halen. Er zitten natuurlijk wel wat eenjarige in.
Mm-hmm.
Dus als je echt die optimaal wilt kunnen zien, dan moet je in het voorjaar zaaien. En dus dat is maart, april of begin mei. Echt optimaal. En later, ik zou ook kunnen, maar dan, ja, dan zie je die eenjarige wat minder mooi terug.
Mm-hmm.
En voor de tweejarige is het belangrijk dat je of in het voorjaar of in het najaar zaait. Er zitten ook wel tweejarige bloemen in. En dan heb je nog de planten die elk jaar weer terugkomen. Ja, die vinden het sowieso fijn om in de nazomer herfst te worden gezaaid. Maar kunnen ook prima tegen voorjaar zaaien. Ja, maakt niet heel veel uit, denk ik.
Ja.
En er zitten heel veel planten in die houden ervan als het nog een beetje vochtig, de grond een beetje vochtig is en er voldoende warmte is. Dus zeg maar tussen de 15 en de 25 graden, dan kan alles goed kiemen.
Ja, 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 je vertelt me echt iets nieuws. Ik dacht dat alleen maar bomen in het voorjaar of in het najaar mochten geplant worden.
Ja, hè?
Ja.
Ja, dat is ook heel belangrijk.
Ook heel belangrijk, ja.
Ja, ja. Nee, ja. Voorjaar zaaien is natuurlijk traditioneel. Als je kijkt naar de oude moestuin. Toen daar bloemen kwamen, was dat al heel bijzonder, want bloemen waren luxe.
Mm.
Nu vinden we bloemen ook heel belangrijk, omdat ze mooi zijn, maar ook omdat ze gewoon echt belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Maar vroeger in je tuin, ja, dan had je bloemen, die konden echt niet tegen de vrieskou. Dus die ging je sowieso pas zaaien na IJsheilige.
Mm-hmm.
Dus dat was heel laat in het voorjaar. En ja, dan hebben wij zoiets van, ja, dat vind ik wel een beetje laat.
Ja, ja.
Voor wilde bloemen hoeft dat niet zo laat. Heb je soms liever zelfs dat je in februari al zou kunnen zaaien. Maar soms is de grond dan nog veel te nat, dus dat kan helemaal niet.
Ja, nou, nu begint het een beetje te veranderen. Maar
ja.
Ja, en zaadjes oogsten en klaarmaken voor het zaaien. Kan je dat ook thuis doen?
Ja, dat kan iedereen doen. Het is gewoon een kwestie van kijken. Ja, hoe zit die plant in elkaar? Wanneer maakt die zaden? Hoe zien die zaden eruit? Wanneer zijn ze echt rijp? Dus ja, je moet gewoon kijken. Als je er iets een leuke plant vindt, dan moet je vooral goed kijken wat die doet. En hoe die dat dan allemaal doet. En dan kun je gewoon zelf zaden verzamelen. En ja, dan leg je ze op een plekje uit de zon. Bij 15 tot 20 graden te drogen. Het liefst met een beetje lucht erbij. Dat ze niet kunnen verschimmelen.
Mm-hmm.
En ja, dan zijn ze binnen een paar weken mooi droog. Je kunt ze ook direct zaaien. De meeste planten kun je prima direct zaaien. Dan haal je ze van de plant en dan zaai je ze op het plekje waar je ze ook wil hebben.
Ja, heel simpel eigenlijk.
Ja. Ja.
En wat voor advies geef je aan mensen mee die een bloemweide willen beginnen? Of juist bijen willen, of vlinders op hun balkon of in de tuin? Wat voor advies geef je aan hen mee?
Zoveel mogelijk planten verzamelen. En ik denk ook wat heel belangrijk is, kijk, voor een balkon, je hebt maar een klein beetje ruimte, dus je wil gewoon zoveel mogelijk bloemen. Wat eigenlijk overal heel belangrijk is, is dat je kijkt, kan het hier groeien? Dus als jij zure zandgrond hebt, dan kun je er geen plantjes laten groeien die van een kalkrijke grond houden. Dus je moet altijd bedenken van, heb ik een hele natte grond, of heb ik een hele droge grond, heb ik een kleigrond? En zorgen dat die grond dan eerst helemaal mooi kaal is. Dus het liefst, ja, wat je wel eens hoort is, dan hebben mensen een gazonnetje. En dan frezen ze die eventjes om. En dan lijkt het zwarte grond. Maar frezen van een grasmat betekent eigenlijk dat je het gras extra gestimuleerd hebt om te groeien. Dus dat komt dan heel makkelijk weer terug. Tenzij je dat een paar keer herhaalt met lekker heet weer in juli of zo. Hè, want de beste zaaitijd is na zomer-herfst. Dus mm-hmm. als je die grond voorbereidt in de zomer, of zoals net, nou ja, met die verschrikkelijke hete periode die we net gehad hebben, het is eigenlijk een perfecte tijd om je grond voor te bereiden. Zo schoon mogelijk maken. Dus vrij van kweek en ja, wat is echt heel vervelend onkruid? Nou ja, dat is heel persoonlijk. Ik bedoel, het leuke is, als je echt bloemrijk grasland wil gaan maken, dan hoef je helemaal niet druk te maken over onkruid. Tenminste, ridderzuring is wat minder leuk, maar die kun je eruit plukken. Maar heel veel dingen die wij als onkruid zien, zoals melden of persikkruid, die zijn eenjarig. Dus als je een keertje maait, dan ben je ze gewoon kwijt. En dan kan de rest lekker verder groeien. Dus, maar ja, het is fijn om op een schone grond te beginnen. Mm-hmm. Dus je zou hem helemaal mooi saai klaar kunnen leggen en dan even schoffelen. En dan wacht je 1 of 2 weken en dan ga je weer heel oppervlakkig schoffelen. En als het echt heel veel onkruid in de grond zit, dan doe je dat misschien nog 1 of 2 keer. En dan heb je gewoon een hele mooie zaaigrond.
Ja.
En dan hoef je het alleen nog maar de zaden te mengen en het overheen te strooien.
Ja.
Ja.
En we moeten hier een beetje een einde aan maken. Want
ja.
We hebben heel lang gekletst. Heel okay. Interessant. Maar ik heb nog een paar vragen voor je. Wat is je favoriete bestuiver?
Bestuiver? Oeh. Ik vind nachtvlinders geweldig. Ja, want die hangen dan zo voor de plant. Het zijn nog van die kolibrietjes. En dan met die tong zo in de planten. Ja, die, ik denk dat ik die, zoals gamma-uiltjes en zo, fantastisch. Die zitten dan ook al in de schemering tussen de bloemen. En ja, ik vind nachtvlinders echt superleuk.
Ja, en bij welke bloem horen ze?
Een heleboel soorten bloemen.
Heleboel.
Ja. Nou ja, een leuk voorbeeld is de avondkoekoeksbloem.
Mm-hmm.
Ja, want je kent wel de dagkoekoeksbloem, die is heel mooi roze. En nou ja, die kan op heel veel plekken groeien. Maar de avondkoekoeksbloem, die is wit. En die heeft overdag zijn bloemetjes een beetje dicht hangen.
Mm-hmm.
Dus de bijtjes kunnen er niet goed bij. Maar die is echt die is heel mooi afgestemd op nachtvlinders. Teunisbloemen doen dat bijvoorbeeld ook. He, die zijn overdag, nou, soms staan ze nog een beetje open. En sommige bijen die maken daar ook wel gebruik van. Maar als je om 8, 9 naar een teunisbloem kijkt, dan kun je hem letterlijk binnen 20 minuten open zien gaan. En dan ja, staat hij klaar voor de nachtvlinders die eraan komen.
Dat is zo echt bijzonder.
Zo leuk. En sommige van die bloemen die ruiken zo lekker 's avonds om die nachtvlinders aan te trekken. Maar ik vind alle beestjes leuk. Ik vind echt alle beestjes leuk. Is iets wat ik niet... Teken. Ik hou niet van teken.
Ik ook niet. Heel vervelend.
Ja.
Ik wil je heel erg bedanken voor dit. Het was een super fijn gesprek en heel informatief. Ik heb heel veel geleerd vandaag.
Oké, ik hoop dat ik niet te veel of gekke dingen heb gezegd. Maar,
Helemaal niet. Nou, bedankt voor het luisteren. Follow onze channel en geef ons wat sterren op, ja, als je het leuk vindt. Niet als je het niet leuk vindt. Dan laat maar. Okay. Zoom, 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 zoom. Zoom, 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 zoom.